Derde deel uit de Parijse, symfonie nummer 31 van Wolfgang Amadeus Mozart, 3 december 2005 in de zaterdagmatinée, de Radio Kamerfilharmonie, onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Hoog tijd nu voor het matinécafé.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
Jan-Willem, welkom.
Ja, goedemiddag Hans.
Leuk elkaar weer eens te treffen.
Ja.
Eén keer in het jaar, twee jaar zien we elkaar, spreken we elkaar in de uitzending. Vind ik ontzettend leuk.
Wederzijds.
Jij bent momenteel, als ik iets over jou mag zeggen, in de ban van Franz Schubert. Want je bent met een Franz Schubert symfonieproject bezig met het residentieorkest.
Juist.
En na dit weekend, aanstaande maandag, zit je in Wenen.
Ja.
En dan staat er ook, ook al is maar een klein stukje, Schubert op het programma.
De Italiaanse overturen, ja, inderdaad. Ja, ik vind het wonderbaarlijk, de muziek van Schubert, überhaupt die tijd natuurlijk in Wenen van Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven, is zo'n ongelooflijk boeiende tijd, merk ik, dat hoe meer je daarin komt eigenlijk, hoe meer je weet dat je niet weet en hoe meer er te ontdekken valt. Dus het is een... Ja, het is echt een voorrecht om er altijd zomaar mee bezig te mogen
wat
zijn.
Wat valt er nog te ontdekken dan aan de symfonieën van Schubert?
Wat eerlijk gezegd, iedere keer als ik weer een symfonie van Schubert doe... en ik denk ook als ik straks in Wenen sta volgende week... met zo'n Italiaanse overture, die ik natuurlijk ook al eerder heb gedaan... ook bij het residentieorkest. De manier waarop zo'n orkest dat weer gaat spelen... ik denk zeker een Weens orkest dat anders doet als een Nederlandse orkest dat doet, ga je dingen horen in ritmiek, in timing. Ik weet nog heel goed, de laatste keer dat ik het deed, dirigeerde ik het in Graz. En daar kwam een man naar me toe, en een muzikoloog, en die sprak mij aan en we hadden het er zo over. Ze zegt, ja, vind je niet dat stukje citaat uit Leonore van Beethoven, vind je dat niet zo fantastisch? Ik zeg, citaat uit Leonore Beethoven. Zegt, kijk mij ze, weet je dat niet? Want je dirigeerde het ook zo alsof het Leonore was. Ik zeg, nou, ik weet echt helemaal niet wat je bedoelt. Partituur uit de tas. En dan wist hij twee maten aan te halen. En inderdaad, toen ik het ook zo zag, dacht ik van, hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Er zit een heel klein stukje Leonore overturen van Beethoven in. En toen zei hij, ja, maar dat is toch... Ja, dat moet je wel weten hoor, Jan-Willem. Want Schubert, die te pas te onpas citeerde hij wel iets van Beethoven. Dat een beetje zo belerend deed hij van... Nou, dat moet je toch eigenlijk wel weten. Nou ja, zo blijf ik dus leren.
Wat leuk.
Ja.
Dit is om ergens te beginnen. Nou, wat een mooi moment om te beginnen. 17 mei 2015, het Koninklijk Concertgebouworkest... onder leiding van Jan-Willem de Vriend... met de eerste symfonie van Franz Schubert, Het prille begin. Begin van Schubert's allereerste symfonie in D groot, Koninklijk Concertgebouworkest, 17 mei 2015, geleid door Jan Willem de Vriend, een concertopname. Jan Willem, wat hoor je hier?
Nou, een van de dingen die het Concertgebouworkest mij ook hier leerde, was echt van dat, je moet je voorstellen, Schubert is hier 16 jaar dat hij dat componeerde, dat Schubert veel meer is als een je zou denken, het is een soort oppervlakkig, leuk jeugdwerkje. En we gaan kijken hoe dat kan verhouden naar de negende of de laatste symfonie, de achtste. En dan hoor je al bepaalde elementen. Maar dit is al zo'n rijpe, volwassen muziek echt. En het is veel meer als een oppervlakkig, leuk stukje, zullen we zeggen. Het gaat zo diep, het gaat zo ver. Het is zo'n briljante symfonie. Ja, en als je dat dan communiceren mag met het Concertgebouworkest, die natuurlijk daar ook zoveel in kan mee vertellen en zeggen met die muziek, is dat natuurlijk gewoon een avontuur om dat te mogen doen.
Ze hebben Schubert gespeeld onder Nicolas Hanoncourt in de jaren 90. Ja. Een fameuze opnameserie gemaakt. Ja, ja. Maar er zit ook nu een nieuwe generatie in het orkest die dat weer niet heeft meegemaakt. Dus dan ben jij, zeg maar, de man die het stokje overneemt van Hanoncourt, die het ze weer gaat vertellen of gaat delen met ze.
Ja, dat is inderdaad waar. Ik herinner mezelf nog, ik was nog studeerde nog op het conservatorium volgens mij, dat die cd-box er aankwam. En dat een vriend van mij zei, moet je nou eens horen, die Schubert. En die liet daar stukken horen. En ik was helemaal echt van de kaart. Ik dacht van, wat is dit? En toen ik het eerste keer ook bij het KCO kwam, mocht ik de vijfde Schubert doen. En ik voelde dat ook wel als een enorme last ook, omdat ik heb Hanoncourt natuurlijk ook geassisteerd en ik ken hem en je krijgt ook heel veel van hem mee, maar je wilt toch je eigen weg zien te vinden. En orkest was ook al door hem gevoed, maar dat is dan toch zo op het moment dat je daar gaat staan en je hebt je eigen materiaal, je eigen betekeningen, dan je neemt het zeker mee, maar het is dan ook weer weg. Ja. En dat was ook bij deze eerst zo. Bij het orkest ook. Ik herinner me dat er bepaalde mensen zeiden, ja, met Hanoncourt deden we dit zo, dit doen we zo. Nou, nu doen we het zo.
Ja.
Dat is dan zo. Ja.
Goed, zometeen terug naar Schubert. Maar even via een omweg. Want Antonio Salieri, waarom hij?
Nou, omdat ik vind het eigenlijk heel, om twee redenen. Ik vind het altijd zo sneus als hij neergezet wordt, Salieri. We komen er straks nog even ook over te spreken. Maar als een de moordenaar van Mozart en een kneusje die daar een beetje als een middelmaat in Wenen rondhing en een grote genie als Mozart en Haydn en Schubert, weet ik wat, maar achter zich liet of zoiets. Salieri was een fantastisch man en geweldige pedagoog. En zijn muziek weerspiegelt eigenlijk gewoon de kwaliteit van die tijd. En de muziek die wij horen, de Schuberts, de Beethoven, de Haydns, dat waren de grote uitzonderingen. En volgens mij is het heel goed als je een programma hebt, of we gaan het heel veel over Schubert hebben, om eens even te horen, wat was zijn leraar en wat was eigenlijk de muziek die ze in die tijd horen? Wat was de algemeen gangbare muziek? Nou, dus ik heb ook gezegd tegen de redactie van jou, van nou, zoek maar iets uit van Salieri. Verras mij ook maar, ik ben ook benieuwd.
Nou, komt-ie.
Nou, laten we hem dan ook maar ruim baan geven. Vind je niet, Jan-Willem?
Ja.
Antonio Salieri, Symfonie in D-groot, London Mozart Players onder Matthias Bamert. Zet dat nou eens naast die Franz Schubert. Wat is nou het verschil tussen die eersteling van Schubert en deze symfonie van Salieri?
Wat ik bij Schubert zo bijzonder vind en wat ik bij zo'n Salieri hier niet hoor, is bij Schubert moet je heel vaak kan je een toon op twee manieren spelen. Je kan hem heel treurig of heel vrolijk spelen. En die context moet je zien te ontdekken. Dat vind ik, Händel heeft dat soms ook. Vind ik zo bijzonder aan de muziek van Schubert. Het kan ook namelijk heel vrolijk klinken en een hele treurige achtergrond hebben. En vice versa. Dat vind ik zoiets unieks en fantastisch. Nou, bij Salieri kom ik dat niet zo gauw tegen. Hoe fantastisch ook. Hè? Ik bedoel, ik wil niet. Er zitten ook fantastische dingen bij. Maar dit is dus de leraar geweest van Frans Liszt, van onze Beethoven, van Schubert. En hij gaf Schubert, toen hij de baard in zijn keel kreeg, gewoon gratis les op zaterdag. Want hij vond wel dat Frans, dat was echt het grote talent. En dat mocht niet zomaar in het onderwijs verloren gaan, zullen we zeggen, bij zijn vader. Die moest onderwezen worden. En hij heeft er natuurlijk voor gezorgd dat die eerste symfonie die we net hoorden, dat hij met het orkest aan het Hoftheater, onder leiding van Salieri, dat het ook gespeeld werd, zodat hij zijn muziek kon horen ook. Wat natuurlijk erg belangrijk was en niet zo vanzelfsprekend, omdat je nog niet in die tijd zoveel orkesten had als je nu overal hebt. Ja. Dus die man was verschrikkelijk belangrijk voor deze componisten.
Ja, en genereus dus ook.
Een zeer sociale man. We komen er straks nog even ook over te praten, over hoe sociaal bewoog hij.
Nou ja, we zetten nu al de film Amadeus uit 1984 een beetje recht.
Ja, dat denk ik wel. Want kijk bijvoorbeeld Mozart, hoe trots was hij niet dat hij daar de Zauberflöte ging en dat hij zijn vriend Salieri meenam. He, ze gingen samen naar de opera. En ik weet niet of Salieri nou zichzelf echt nou zo heel hoog plaatste. Ik las een keer een brief van hem die zei, ja, ik ging weer naar mijn opera toe. Ik weet even niet meer welke opera het was. En lachend schrijft hij daar dat hij eigenlijk niets ervan gehoord heeft. Want hij kwam alleen maar bekenden tegen. Dus hij heeft de hele avond aan hem zitten kletsen. Door de muziek.
Zo ging dat dus. Ja. We schuiven op en we komen zeker bij jouw nieuwe project, Jan-Willem de Vriend, met het residentieorkest met Schubert. Maar eerst, en misschien is dat wel jouw mentor, jouw leraar, je noemde, je bent assistent geweest van Nicolaus Harnoncourt. De befaamde serie die je al even aanstipte, de Teldec-serie, Koninklijk Concertgebouworkest met Franz Schubert. Het begin van Franz Schubert's tweede symfonie. Van de tweede symfonie in D-groot van, nee, best groot van Franz Schubert. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Hoeveel verder zijn we nu dan die eerste symfonie, Jan-Willem? Klinkend.
Een half jaar.
Echt waar?
Ja. Hij was 17 toen hij dit schreef. En hij was 16 geloof ik toen hij begon met de eerste symfonie. En 17 toen hij net klaar was. En hij begon meteen aan de tweede symfonie. Dus hij was 17. Ja, dat is ongelooflijk.
Ik vind dit indrukwekkender dan zijn eerste symfonie.
Ja, ik luister mij de eerste ook helemaal. Het is allemaal fantastisch. Het is echt allemaal ongelooflijk. Maar wat ik me altijd dan afvraag. En dan hebben ze dat dus gespeeld met die Salieri. Hadden ze een orkestje op school. En er is een mooi verhaal dat Salieri, kom ik weer op terug, die organiseerde eens per jaar in Wenen concerten voor de weduwe van muzici. Want als je als muzikus overleed en je vrouw bleef achter, dan had je geen pensioen, dan had je geen recht op. En hij organiseerde ervoor een keer de Schöpfung van Haydn. En het leuke is dat hij zat toen achter het hammerklavier. En dat was toen heel modern. Dat zou hetzelfde zijn. Ja, bij wijze van spreken. Als ik. Ja, nee, dat is een slecht voorbeeld. Misschien als ik met een Tesla zou komen. Met een elektrische auto. Maar ik bedoel, ik ben dat helemaal niet gewend. Ik weet niet hoe dat moet. Maar het was heel modern dat deze oudere man in de 70 tegen de 80. Die zit ineens achter zo'n modern hammerklavier. Natuurlijk heel trots. Kijk, jongens, meisjes, hier, een hammerklavier. Goed, Schöpfung werd gedaan. En wat deden ze bij het orkest? Ze haalden de maestro zelf ook. Het is zijn laatste openbare optreden geweest in Wenen. En wie zat daar achteraan bij de altviolen? En hij moet een jaar of 10 geweest zijn. De Schubert. Ik denk dat Salieri gezegd heeft. Frans, we gaan de Schöpfung doen. Jij gaat meespelen achteraan de altviolen. Dan maak je nog eens wat mee. En het is fantastisch dat we veel weten van dat concert. Dat het begon al, de eerste akkoorden. En het werd al een beetje geapplaudisseerd in het publiek. Er werd gezegd, bravo, bravo, bravo. En toen kwam het eerste akkoord ook van. Het werd een liedje, dat kennen we natuurlijk allemaal. Er werd geschreeuwd, er werd gebruld en gepraat. Bravo, bravo. En zo ging het maar door. Er kwam een mooie hobo-solo, werd er weer bravo groep. Het was een non-stop. En op een gegeven moment gingen de mensen ook met de rug naar het orkest staan. Haydn moet ongeveer het midden of drie kwart van zaal zijn. Steeds naar hem toe en naar hem geklapt hebben en bravo geroepen. Na de pauze ging die weg. En men moest helemaal gechoqueerd geweest, want het was de mooiste uitvoering. De beste muzici van Wenen zaten daar, onze Salieri achter een hammerklavier. Het kon niet beter, zou je zullen zeggen. Dus ze gingen na afloop gingen ze naar Haydn toe. En zeiden ze van, maar maestro, waarom bent u nu weggegaan? Dit was misschien een van de mooiste uitvoeringen die we ooit hier in Wenen hebben gehad. En u had zo'n succes. Heeft ooit een componist zo'n succes gehad als u? Waarop Haydn gezegd zou hebben van, ja, maar het was te veel eer voor mij. Je moet niet mij danken, maar je moet God danken dat hij het talent heeft gegeven om mij dit te laten componeren. Maar dat is weer even dan weer terzijde over Haydn. Maar in ieder geval dat het gebruik om door de muziek heen te klappen en bravo te roepen. En als een soort voetbalwedstrijd dat te zien. Als je nu net die tweede symfonie hoort. Champagne, kadakadinkadakadinkadakadinkadakadink. Dan denk ik, dat zaten ze dat te spelen met z'n allen. En dan was er vast wel 1 of 2 of 3. Of Salieri zelf misschien. Hey Frans, bravo, bravo, bravo. Ja, doorspelen. Ja, leuk. Goed idee, mooi idee. En zo werd die muziek veel meer ervaren als een enorme uitvinding. En wat spannend. En dat was natuurlijk ook een van de redenen waarom er zoveel gecomponeerd moest worden. Want als ze het allemaal kenden, dan zijn ze minder snel waren ze geneigd om te zeggen, nou doen we nog een keer. Nee, een nieuwe. Deze kennen we. Deze is geweldig. Deze is ontzettend leuk. Zo stel ik me voor, als je dan die symfonieën van Schubert ook dan speelt of repeteert. Hoe hebben die mensen erop gereageerd? Stel je voor Schubert zou in de zaal gezeten hebben als Haydn bij de Schöpfung. Wat de mensen zouden opgestaan hebben. Bij welke noten, welke klappen in het orkest, bij welke piani hebben ze gezegd, ja, dit is geweldig. Dat is dus ongeveer het tegenovergestelde van hoe we nu zitten met anti-hoestcursus.
Een sacraal event is het geworden. Hè? Stil erin en stil eruit. Ja. Ja. Maar Jan-Willem, die opening van die Schöpfung van Joseph Haydn maakt nog steeds een verpletterende indruk.
Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Ja.
Het begin van Die Schöpfung van Joseph Haydn, met de aankondiging van het licht dat zometeen door gaat breken. Freiburger Barokorkester onder René Jacobs. Muziek Jan Willem de Vriend, die dus ontstaan is jaren 90 van de 18e eeuw. Zo ongeveer toen Frans Schubert geboren werd.
Ja, exact. Ja, toen hij werd geboren, componeerde hij dit.
Ja, en toen hij 10 was, zat hij in het orkestje. Laatste optreden, het verschijnen van Joseph Haydn.
Het openbaar. Ja, klopt. Vlak voor zijn dood. En werd dus op dit moment waar we nu stoppen, inderdaad, kwam dus de koor inzetten. Het werd een licht en met die pauken. En er was al een paar keer geapplaudisseerd. En er was al bravo geroepen door het stuk heen naar Haydn toe. En toen stond allemaal iedereen op. En dat was een geschreeuw en een gedoe. Zo fantastisch vonden de mensen het. En in Engeland vonden ze het ook heel geweldig. Want het heeft bijna zijn leven gekost van Haydn. Want toen hij wegging de laatste keer. Toen hadden ze daar in Engeland iets van. Ja, wat kunnen we deze maestro nou aanbieden? Hij heeft eigenlijk alles al. En hij is al zo oud. En wat zullen we hem nog geven? En hij moet heel erg last gehad hebben van poliepen. En was daardoor ook helemaal niet goed te verstaan. En dan sprak hij al sowieso heel erg slecht Engels. Of bijna niet eigenlijk, Haydn. En dan nog met die poliepen erbij. Hadden ze een arts. En die was gespecialiseerd in poliepen verwijderen. En dus de dag voordat Haydn zou vertrokken, kwamen er twee enorme bullebakken van mannen binnen. En achter hem met een vissershaakje aan een touwtje. De arts voor poliepenverwijdering. En zo wil ze dus gewoon in zijn neus daar die spullen eruit houden. Maar dit is overgeleverd van een van die twee bullebakken, zullen we zeggen, die hem moesten vasthouden. Dat die waren zo verbaasd dat deze voor hun, hij was toen in de 60, hele oude man, die was zo vitaal en zo sterk en die bleef zo volhouden dat ze op een gegeven moment inderdaad maar zei van nou laat maar zitten, die poliepen, dit heeft geen zin bij haar om hier nog iets te gaan doen, want het is hij is zo ertegen. Dus het is wel, het was een krachtig mannetje dus. Jeetje. Die Haydn. En godzijdank had hij dat. Want anders was dat had hij natuurlijk niet overleefd.
Had hij deze kant van het kanaal niet meer gehaald.
Nee, het was vrij zeker.
Maar indrukwekkend dat de lengte van die inleiding van die Schöpfung. Dit is minuten. Dat moet voor die tijd ongekend zijn. De spanning opvoeren totdat het licht doorbreekt.
Het is bekend dat toen Haydn, het was dus de hoboïst uit het orkest van Londen, die had als hobby sterrenkunde. En die heeft Haydn ooit een keer meegenomen. En die had op zijn zolder echt ook een telescoop. En die pop, 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 pam, dat draaien, hoor je dat rad van dat draaien van hoe die telescoop over de lucht kon gaan. En dat Haydn daar dus een uur schijnt gekeken te hebben. Maar nog langer is hij, toen hij had gekeken, is hij neergeploft in een stoel. Die tekst komt ook voor in de Schöpfung zelf. Dat hij alleen maar gemompeld heeft. Zo groot, probeer ik te zeggen. Hij was helemaal van de kaart. Maar letterlijk en figuurlijk. Hij was ook niet meer aanspreekbaar. Hij was zo onder de indruk van dit hele heelal. Dat heeft hem toen geïnspireerd ook naar. Hij had toen ook muziek, de oratoria van Händel gehoord. En hij dacht, ik wil ook zoiets doen, ere gods. Om zo'n oratorium te maken. Maar dan in de nieuwe stijl. En zodoende heeft hij dat gemaakt. Dus ik denk dat hij dat gevoel van die oneindigheid, wat hij werkelijk heeft ervaren en van binnen gevoeld heeft, in die opening kon weer klanken. Weet je?
En nu teleporteren wij de jonge Frans, 10 jaar was hij, naar een paar jaar verder. We hebben een stuk eerste, we hebben een stuk tweede symfonie gehoord. En nu kom ik bij jouw project uit, Residentieorkest onder Jan Willem de Vriend, het begin van de vierde symfonie, de tragische van Frans Schubert. En daar is een link met Haydn.
Dat denk ik zeker. Er zijn motiefjes die duidelijk uit de Schöpfung ook komen. En ik vroeg mij dan ook nogmaals af van zoals wij dat nu ervaren. En je hoort zo'n Schöpfung en je hoort waar geklapt is, waar bravo geroepen is. Hoe luisteren we dan naar zo'n vierde? Waar zullen ze daar geklapt hebben? En wanneer was toen bravo?
En dat het begin van de tragische symfonie, de vierde symfonie van Franz Schubert. Het residentieorkest, gloednieuwe opname onder Jan Willem de Vriend, onderdeel van de complete Schubert-symfonieën die de komende tijd gaan verschijnen. Nou, de link is wel klinkend heel duidelijk, hè? Met de chaos uit die shuffle. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord.
Ja, het wordt ook heel vaak veel langzamer gespeeld of zo. Ik weet ook niet. Ik heb wel eens vaker gevoel gehad dat het niet die link gezien. Kijk, ik denk niet dat Schubert nou echt een kopie wilde maken of zoiets. Maar dat zit in je DNA, denk ik. Als je dat zo beleeft, zoals je dat op zo'n uitvoering hebt.
Zo'n vroege herinnering. Ja. Daar kom je nooit meer los van.
Daar kom je nooit meer los van, exact. Ja, dat denk ik ook.
Ja. Wat geweldig, hè? Op weg naar het derde deel uit Schubert's vierde symfonie. Maar dat doen we even met een omweg. Hè?
Nou ja, wat voor Schubert ook heel erg belangrijk was. En ook weer voor Haydn is misschien wel. Dat was ook toen hij ongeveer geboren werd. Kwam Beethoven met zijn strijkkwartetten opus 18. Ik geloof dat Beethoven die gecomponeerd heeft tussen 98 en 1800. Dus dat maakt niet zoveel uit. En de 1801 en 1803 werden ze uitgegeven. Schubert speelde heel veel strijkkwartet met zijn vader. Hij heeft ook heel veel strijkkwartet geschreven voor de huiselijke kring, zullen we maar zeggen. En natuurlijk kwam daar ook de opus 18 van Beethoven. Want dat was gewoon een revolutie. Hè? Haydn hoorde ze en die was bezig thuis een strijkkwartet aan het schrijven. En die ging die avond naar 2 of 3 van die stukken luisteren. Dat waren de premières. En hij heeft daarna nooit meer een noodstrijkkwartet geschreven. Want hij heeft ook het niet afgemaakt waar hij mee bezig was. Want het was zoiets van Beethoven heeft met die opus 18 strijkkwartetten gewoon daar kwam hij al niet meer bij.
Daarom dat die laatste strijkkwartetten van Haydn niet voltooid zijn.
Klopt, want hij heeft toen die opus 18 van Beethoven gehoord. En hij wilde geen nood meer wagen aan strijkkwartetten. Dat was verder alleen nog maar voor Beethoven weggelegd. En toen ik net in Amsterdam ging studeren, ik was een jaar of 18. En toen had ik een buurman die ongelooflijk veel strijkkwartet speelde. En die nodigde mij dan uit. En dan was het, meestal als ik violen schoot op dinsdagavond. Maar goed, maakt niet uit. Ook voor vrijdagavond gingen we gewoon van blad strijkkwartet spelen. Flesje wijn erbij. En dat was altijd erg leuk. En zo heb ik heel veel strijkkwartet natuurlijk leren kennen. Dat was mijn kennismaking. En onder andere kwam ik dit deel tegen wat we nu gaan luisteren. En wij kregen ongelooflijk de slappe lach. Want we kwamen er niet uit om dat goed te spelen. Het was ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-pipa. En dat was altijd wel een van de vier die zich ergens vergissen in dat ritme. En we vonden het gewoon heel erg leuk. En later op het conservatorium begreep ik dat het helemaal niet leuk is. Want het is gewoon ontzettend moeilijk en begrijpelijk dat mensen tegen Beethoven misschien gezegd hebben: man, je kan dat helemaal niet spelen, die muziek. Of ze hebben niet voor de viool geschreven en zo. Dat wil ik even. Ik kan me zo voorstellen dat Schubert daar met zijn vader ook zat. En zijn andere broer. En weet niet wie de vierde was. En dan dit gehoord hebben, geoefend hebben, gestudeerd hebben. En waarschijnlijk ook ongelooflijke pret gehad zullen hebben.
Scherzo uit de laatste van de set. Opus 18 nummer 6. Hier door het Borodin kwartet. Ja, die kunnen het wel. Dus uit opus 18 nummer 6 van Ludwig van Beethoven, hier door het Borodin kwartet. Maar jij kunt je dus voorstellen, uit eigen ervaring dus, dat Franz Schubert met zijn vader en zijn vrienden er wie weet ook niet helemaal uitgekomen zijn.
Nee, en waarschijnlijk ook daar ontzettend hebben we om moeten lachen, want het is zo briljant en zo ongelooflijk goed gecomponeerd, dat ik moet nu ook weer, krijg ik ontzettend glimlach, want de altviool die, ja, papa, nog net even erachteraan. Het is zo ontzettend briljant geschreven. En ook zo geschreven dat je er ook echt weer zo in kan stinken met al die hemiolen.
En dan gaan we naar Schubert's vierde symfonie, terug. daar komen we dit tegen in het derde deel.
Ja, ik herinner me dat nog toen ik dat de eerste keer dirigeerde. En ik had het volgens mij ook bij het residentieorkest. Als je dan de eerste keer doet, dat er in het orkest ontzettend onrust ontstaat. Want mensen iets hebben van, hè, dit klopt helemaal niet. En daar zit hetzelfde soort systeem van denken in. Naar mijn idee, als Beethoven gebruikt bij zo'n strijkkwartet, gebruikt hij dat hier in zo'n orkeststuk. Dat zeker aan het eind van het tweede deel van het, of de tweede helft van het menuet, dat je werkelijk dat de trompetten elkaar aankijken. Maar, hè? Zaten we nou goed of zaten we fout? Dat is, ja, ik vind dat erg grappig.
Dus ook weer een herinnering van Frans waarschijnlijk uit zijn jeugd, uit zijn strijkkwartet spelende jeugd,
ja.
Die de kop opsteekt terwijl hij componeert aan zijn vierde symfonie.
Ja.
Het was 12 februari 2017, residentieorkest onder Jan Willem de Vriend. Opname gemaakt door Omroep Max. Het derde deel, menuet uit die vierde symfonie, de tragische van Franz Schubert. Opvallend ook hier de parallel. Ook nooit eerder gehoord met
ja,
het Beethoven.
Het is geweldig. Hè? Ja, menuet is weinig meer van over. Dan kan je niet meer opstappen.
Nee.
Maar het is briljant gedaan. En ik kan me ook voorstellen dat bij uitvoering die tijd was bekend dat ze soms nog echt uren na zaten te praten over wat ze gehoord hebben. En ik kan me zo voorstellen dat je zo zit, net als je een voetbalwedstrijd kan verstaan afloop van ja, maar dan kwam die links buiten of zoiets of rechts binnen, wat er allemaal is. Dat je dan even, ja, maar als wij daar zouden zitten met een biertje, dan zouden wij s'avonds zitten. Zei, ja, maar die trompet er daar, ja, maar dan heb je al niet klaar. En dit heb je gehoord. Oh, die heb ik geloof ik gemist. Jawel, die kwamen er vlak naar.
Maar wat deed hij daar dan op dat moment?
Ja, wat deed hij daar dan? Het is, ja. Ja, dat is gewoon zo Ja, geweldig. Echt. Ja.
We hebben Schubert gehoord. We hebben zijn omgeving gehoord. Haydn en Beethoven. Natuurlijk zijn dat de grote kanjes. We zijn even bij Salieri geweest. Maar we kunnen zelfs een Nederlandse link maken, hè, met die tijd.
Ja, dat vond ik wel leuk om te doen. Nou, dat was allemaal in Wenen. En daar was heel veel aan de hand. Maar wat deden wij eigenlijk hier in Nederland? Waar waren we mee bezig? En eentje uit het Berkische Land, dat is vlak boven Keulen, Witzhelden. Daar was een jonge, zeer getalenteerde muzikus, Johan Wilhelm Wilms. En die speelde orgel en fluit. En die kwam naar Amsterdam. En die bepaalde eigenlijk het Amsterdamse muziekleven. En die schreef symfonieën. Ik meen dat hij er 7 heeft geschreven of 8. Nee, 7 geloof ik. En die heeft onder andere in Brussel een hele belangrijke prijs gekregen. En ik vind het toch altijd wel weer de moeite waard om, zeker in zo'n context als we nu hebben over de Weense klassieken en nou, hier toch zo zitten te kletsen, om weer eens even terug te halen. Ja, wat gebeurde er nou eigenlijk in Amsterdam? Nou, daar gebeurde dus Wilms.
Meanwhile, back at the farm. Toch? Terwijl weer thuis, daar gebeurt dit. Ja. Johan Willem Wilms, symfonie nummer 6, de finale eruit, Radio Kamerfilharmonie, onder leiding van Jan Willem de Vriend, november 2006, in het zondagochtendconcert.
finale van symfonie 6 van Johan Willem Wilms. Een jongen geboren dus net bij Keulen en naar Amsterdam getrokken. Jan Willem de Vriend met het radio, de Radio Kamerfilharmonie. 12 november 2006 in het zondagochtendconcert. Opname gemaakt door de AVRO destijds.
En wat missen we die Radio Kamerfilharmonie?
Nou, hè? Dat wou ik ook even zeggen.
Goh, wat is dat dan als je dat weer hoort? Ja. Of het is het jammer dat het, nou ja, goed.
En dit is, ja, misschien is dat dus wel de reden dat ik deze muziek ook heel goed vind. Of dat het me wat doet. Dat ik, dat
ja, zij verstaan die taal. Ja,
dit, gespeeld.
Het bijzondere aan het Radio Kamerfilharmonie was echt dat ze de taal spraken van die tijd. Die waren zo, dat was zo'n geweldig orkest. Ja, ook met de moderne muziek wat ze deden. Het is ongelooflijk misdadig dat dat ooit is weggegaan. Maar goed.
Jan Willem de Vriend, jij vertrekt naar Wenen maandagavond. Het Wiener Kammerorkest dirigerend in Beethovens eerste symfonie. Een van de twee Italiaanse ouvertures van Franz Schubert. Vioolconcert van Mozart nummer 3 met Emmanuel Czechnovodian, jonge virtuoos. Ja. En dan? Wat zijn de plannen?
Veel reizen. Ja, dan ga ik naar Australië, naar Melbourne. En dan ga ik weer naar Zurich. Dan ben ik bij de toonhallen vrij lang. Daar ben ik dan 2 weken.
Wat doe je
dan
in Melbourne?
Melbourne, de Messiah van Händel. En dan bij de toonhallen doe ik Mozart-symfonieën. Ik denk ook Schubert. En dan ga
mooi
ik,
orkest is dat, hè?
Toonhallen is... Het is echt een... Ja, ik kom er nu al een jaar of 4. En ik kijk er ieder seizoen enorm naar uit daar naartoe te mogen gaan. Omdat daar een enorme werkdrift is. En een honger naar... Je hoeft daar nooit iets te zeggen, iets over te doen, of het gelijk is of niet, of zuiver of niet. Dat is allemaal gewoon in orde. Het is echt bij dat orkest input geven. En dan geef je bij wijze van spreken een idee of je doet een voorstel. En dan komt het 10 keer beter uit als je het zelf hebt aangegeven. En dus dan genieten we alle twee van, zij zijn blij met een idee. En ik ben zeer blij met de resultaten, hoe dat dan weer gaat klinken. Dus het is heerlijk om daar weer te mogen zijn. En zeker ook zo'n lange periode. Want ik ben er dan dus 2 weken achter elkaar. En ik geef nog een soort... Dat is een heel groot experiment. Een soort masterclass voor het orkest in uitvoeringspraktijk. Dus ik geef allemaal voorbeelden die ik gevonden heb van over puntjes en streepjes en boogjes. En dat plak ik allemaal aan elkaar. Een beetje wat wij nu doen met bijvoorbeeld de Subfung en de vierde Schubert. En probeer ik dat bij rondom Mozart en Haydn te doen voor hun. Om een beetje een beeld te krijgen van de taal en van de tijd. Hoe muzici dat waarschijnlijk in ieder geval voor zich zagen als dat voor het eerst die muziek zagen. Hoe zouden ze dat gezien kunnen hebben?
Is dat een openbare masterclass?
Nee, het is alleen voor het orkest. Nee,
wat bijzonder, zeg.
Ja, het is wel echt een experiment. Maar het was hun idee, omdat ik daar nu zoveel jaren kom. En je hebt altijd 2 of 3 dagen repetitietijd. En zij vonden dat eigenlijk te kort. En ik zei ook van, ja, maar we hoeven niet meer te spelen. Want spelen kunnen jullie wel. Toen zei ze, ja. En toen is dit eigenlijk ontstaan. En was een vraag uit het orkest zelf. En zij zien het zelf ook als een experiment. En is het voor mij ook.
Een soort atelier situatie.
Ja.
Deuren
ja.
Dicht. Het is voor ons.
Dit is even voor ons. En we gaan even
experimenteren.
We gaan knutselen met wat stukjes 9e Beethoven. Stukjes Hafner van Mozart. Ja, het is echt een... Ik moet zeggen, ik ben er ook al heel lang mee bezig om dat voor te bereiden. Want het is heel erg moeilijk natuurlijk. Omdat je wil...
Jij hebt de regie in handen. Jij moet het doen.
Ja.
Goed, dus Wenen, Melbourne, Zurich 2 weken. En dan?
Dan Berlijn weer, Concerthaus. Daar heb ik net ook heel Schumann-programma CD meegemaakt. Alles van Schumann met Matthias Kirschneid. Alles van Schumann voor piano en orkest. Ook dat is een orkest waar ik een lange relatie mee heb. En nu, ik weet eigenlijk niet meer aan mijn hoofd wat ik ga doen. En dan ga ik naar het residentieorkest. En daar ben ik natuurlijk weer heel erg blij om. Ik ga Brahms eerste pianoconcert doen met Hannes Minnaar. Ja, dat onder andere. En ja, daar kijk ik natuurlijk weer enorm naar uit.
En Schubert met het residentieorkest.
En we gaan door met Schubert, ja.
Daar heb je opname ook al gemaakt of gaan nog plaatsvinden?
We gaan nog volgend seizoen gaan we weer de grote 9e opnemen. En we gaan nog de 6e. Dus de 2 C-doers gaan we nog opnemen, ja.
Safe travels.
Dankjewel,
goede reizen en veel inspiratie.
Dankjewel.
Dit is de finale van Franz Schubert's 4e symfonie door het residentieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. Tot besluit van dit uur. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor